Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 98. Wij zingen de versen 1 en 3. Zingt een nieuw gezang de Heere, dien groten God die wonderen deed. En vers 3, doe bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geef de Heere dank. Psalm 98, 1 en 3. Hoe groot zijn, Heere, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Psalm 92, vers 3, willen we lezen nadat we eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En nu vanmiddag doen we dat uit de geloofsbelijdenis van Nicea. Geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen wij Psalm 92, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing vanmiddag is uit Handelingen 8. We lezen de versen 26 tot en met 39. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. Handelingen 8, de versen 26 tot en met 39. En daar lezen wij het woord van de Heere. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie een moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats van de schriftuur die hij las, was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift, verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Zullen wij samen de Heren bidden, hem vragen om een zegen over deze dienst en de Heren ook onze dank brengen. Heerlijke, voorzienende God, u die goed bent in al uw weg en werk. We hebben het zojuist gezongen, dat geen dwaas weet wat hij ziet. Dat wij uw werken niet kunnen doorgronden. En dat geldt van een ieder van ons. Wij beseffen uw daden niet. De grootheid van uw macht, de grootheid van uw trouw en dat ondanks onze zonden, ondanks zoveel weerbarstigheid in ons hart en overal rondom ons, bent u een God geweest die in overvloed hebt gezegend in dit afgelopen jaar. Heere, een mens aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Hoe groot zijt gij en hoe goed bent u in al uw zorg, in al uw ontferming, in de verhoring van gebeden, in het zenden van gezondheid en kracht, in het onderhouden van ons leven. In het geven van werk en dat er ook weer inkomen mocht verkregen worden uit het werk. En dat u ons zo hebt gedragen al de dagen. Heere, wij beseffen uw daden niet. Dat het u uw zoon gekost heeft om ons nog zo in zorg en ontferming te kunnen aanzien. Heere, hoe kunnen wij u danken? Hoe kunnen wij u loven om de wonderen van uw hand? Hoe kunnen wij in woorden uitdrukking geven aan de wonderen die u verricht? Heere, u zij al de eer, al de lof en al de aanbidding. Heere, geef dat het op dankdag niet alleen met woorden zal blijven, maar geef, Heere, dat het tot bekering mag brengen. Want dankdag is ook een oproep tot bekering. Dankdag is ook een oproep dat wij ons zouden verootmoedigen, dat wij boete zouden doen. Want u bent goed geweest voor slechte mensen. En nu u hebt gezorgd, terwijl wij niet gedaan hebben wat wij hadden moeten doen. En zo bent u goed, ja overstelpend goed. Heere, wij bidden u, geef ons daar zicht op. Op uw goedheid, op uw grootheid, op uw zorg en op uw liefde. Opdat wij werkelijk verootmoedigd mogen worden. En dat wij werkelijk onze zonden mogen leren zien en belijden. Dat u uw ontferming geeft aan mensen die het niet waard zijn. Zo willen wij u danken, Heere, voor het eten en voor het drinken. We willen u danken voor kleding. We willen u de dank brengen voor warmte, voor huizen om in te wonen, voor vrede en veiligheid. We willen u danken dat de kinderen naar school konden gaan en dat er daar meesters en juffrouw zijn die hen goed onderwijs geven. We willen u danken voor zorg wat er is. Ik ben in allerlei vormen, gezondheidszorg en thuiszorg en Heere, wijkzorg, wat is er toch veel zorg voorhanden. En daar willen wij u voor danken, dat dat alles mogelijk is. En dat wij in zo'n maatschappij mogen leven. Maar boven alles willen wij u de dank brengen dat uw woord verkondigd mocht worden. Zondag aan zondag, dat de kinderen op school mochten nadenken ook over deze geschiedenis van de moorman en de kamerling uit Candacee. En dat zij christelijk onderwijs mogen ontvangen, heb dank daarvoor. En dat de kinderen zondags naar de zondagsschool mochten, om daar verder onderwijs te ontvangen. En dat wij allen onder de bediening van uw woord mochten zijn. U gaf kracht en genade aan uw dienaar om ook te preken en te arbeiden. U gaf kracht aan de ouderlingen en de diakenen om zich in hun ambt waardig te gedragen en uw woord uit te stallen. Heere God, zo hebt u gezorgd en gezegend. U bent goed geweest en daar willen wij u hartelijk voor danken. Heere, nu willen wij hier in uw woord dit gedeelte overdenken. Wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. We bidden u om kracht en wijsheid, dat, Heere, uw woord ontvouwd mag worden zoals uw Heilige Geest het bedoeld heeft in dit gedeelte. Geef dat we met aandacht mogen luisteren en dat uw woord tot bekering mag leiden. Dat uw woord ons mag aanwijzen wie u wilt zijn voor een zondig mens die alles verbeurd heeft. Heere in de hemel, we willen u ook bidden voor de gemeente. En dan bidden wij u voor zuster Driese van de Nieuwe Dijk, die in het zorghotel in Nieuw-Rijsenburg verblijft, maar die zeer zwak is. Ze kan niet meer eten of drinken. En zo in deze omstandigheden bidden wij u dat u haar ziel wilt verkwikken. Dat u haar wil verlichten met uw geest en genade. dat u bemoeienissen hebt met haar ziel en leven. Heere, gedenk haar op haar hoge leeftijd. We bidden u ook voor haar kinderen. In het bijzonder bidden wij u voor Rinus. Broeder Rinus Driessen, ontferm u over hem, Heere. U weet ook de mentale beperking die hij heeft en de moeilijke weg die hij heeft moeten gaan in zijn leven. Maar wilt u hem aan u verbinden, dat hij in gemeenschap met Christus mag leven en dat dat zal gebeuren op zijn manier, zoals u hem daarbij leidt. Maar wilt u dat geven, Heere, dat hij door u vertroost mag worden. Versterk hem. Gedenk heel de gemeente, ook daar waar moeite is. Wanneer sommigen terugzien op dit jaar, dan denken ze, er was ook veel moeite. Heere, wilt u hun ogen openen, dat te midden van de moeite die er was, dat u ook uitkomst schonk. En dat u het toch was, elke dag, om te dragen. Heere, wees ons nu nabij. Zegen ons, ook als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. We vragen dit om Jezus wil. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 65, de versen 8 en 9. En er is één collecte. En dat is voor de kerk. Geliefde gemeente, op dankdag komen wij samen om de Heere de dank te brengen, voor zover wij dat kunnen, voor de overvloed van zegeningen die Hij ons geschonken heeft. En wat zijn dat toch veel zegeningen? Want hoe komt het nou, jongens en meisjes, dat de planten groeien? En dat je vader en moeder brood kunnen kopen? Dat komt niet door de mensen, maar het komt door de Heere. Een mens kan geen grassprietje laten groeien. En kan geen zaadje laten ontkiemen. Dat doet God. Want de Heere God onderhoudt deze aarde. Hij geeft het leven. En Hij zorgt er ook voor dat een nieuw leven komt. Dat er beesten geboren worden. Dat de beesten te eten hebben. En dat wij ook zo te eten hebben. En dat wij in een vrij land wonen, dat we naar school kunnen gaan. Dat onze vaders en moeders werk hebben. Dat is allemaal een zegen van de Heere. En zo behoren wij dankbaar te zijn. Maar het is zo moeilijk voor een mens om dankbaar te zijn. Waarom is dat zo moeilijk? Omdat we zo vergeetachtig zijn. We vergeten zoveel zegeningen en we vinden het allemaal gewoon. Gewoon dat er vanavond weer eten is en morgenochtend weer en dat we naar school kunnen. We vinden het zo gewoon en we vergeten de zegeningen. En eigenlijk zijn we uit onszelf helemaal niet zo dankbaar. We lezen in dit gedeelte van een rijke man. En hij was eerst ook niet zo dankbaar. Nee. Maar we lezen hier hoe hij dankbaar werd. Zo dankbaar dat hij vol blijdschap was. En vol vreugde. En dan gaan we luisteren hoe hij tot die dankbaarheid en die blijdschap kwam. En dan kunnen wij ervan leren hoe wij zelf ook blij en werkelijk dankbaar mogen worden en zijn. Nou, die man kwam uit een ver land, noemen we tegenwoordig Ethiopië. En dat ligt ten zuiden van Egypte. En deze man zou grote blijdschap ontvangen. En daarvoor heeft de Heere een van zijn knechten gebruikt. En dat was Filippus. Filippus, wie was hij? Hij was een godvrezende man, een lid van de eerste gemeente in Jeruzalem. En hij werd met nog 6 anderen verkozen tot diaken. En het werk van een diaken is om de armen te helpen en zij die het moeilijk hebben te vertroosten. Maar het is ook om het woord van God te brengen en te verkondigen. En dat heeft deze Filippus heel trouw gedaan. Hij werd door de Heere geleid om zelfs naar de Samaritanen te gaan. Om daar het evangelie te verkondigen. Nog niet zo heel lang geleden was de Heere Jezus daar zelf ook geweest. Vlakbij Sichar, in het land van de Samaritanen. En nu, na Hemelvaart en na Pinksteren, nu mag Filippus naar de Samaritanen gaan. Om daar verder te werken. En hij predikte hen Christus. En er kwam een hele opwekking tot stand. De mensen vonden het prachtig wat Filippus preekte. En ze hebben zijn woord aangenomen. En daarbij kon Filippus, dat was in de begintijd van de kerk, was dat zo. Dat de prediking van het evangelie vergezeld ging met tekenen, wonderen. Mensen met onreine geesten, die werden verlost. En kreupelen konden weer wandelen. En zo was er grote blijdschap in die stad Samaria. Er was een geweldige opwekking aan de gang. En Filippus was druk bezig om die mensen het evangelie te vertellen. En ook hen verder te leiden en te onderwijzen vanuit de schriften. Er waren jonge gelovigen. Ze hadden veel leiding nodig en onderwijs. En Filippus vond het heerlijk om dat onderwijs te geven. Omdat hij de Heere zo lief had in zijn hart. En dan opeens krijgt Filippus een roeping. Hij moet daar weg. En terwijl het juist zo goed gaat daar, een engel sprak tot hem. En zei in vers 26, sta op, ga heen naar het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Welke woest is. Dat woord woest betekent eenzaam. Het is een verlaten weg. Het was niet de gangbare weg die mensen namen als ze op reis gingen. En daar moet Filippus naartoe. En we lezen niet dat Filippus bezwaar maakte. We lezen niet dat hij het niet wilde. Nee, we lezen gewoon, hij stond op en ging heen. En zo verliet hij dat bloeiende werk daar in Samaria, gehoorzaam aan het woord van de Heere. En wat zullen er toch een gedachten door hem heen gegaan zijn. Toen hij daar op die eenzame weg liep, waar moest hij naartoe? Dat wist hij niet. En wat moest hij daar doen? Dat wist hij ook niet. Misschien was hij heel verwonderd. Misschien was in zijn hart een beetje verdrietig dat hij daar liep op die eenzame weg. Zo'n prachtig werk aan de gang daar in Samaria. Zoveel mensen komen tot bekering. En opeens moet ik weg. Misschien dacht hij wel, heb ik wel het bericht van de engel goed begrepen? Ik loop op deze eenzame weg, er is niemand. Een stoffige, lege weg. Als een mens in de weg van de Heere gaat, dan wordt hij ook bestreden en aangevochten. Dat zal Filippus ook vast gehad hebben. Maar hij bleef trouw. Hij liep verder. Al wist hij niet precies wat hij daar moest doen. Hij was gehoorzaam aan de Heere. En dat is nou zo belangrijk in het leven. Om de Heere te gehoorzamen. Soms kan het zijn dat je iets niet begrijpt. Of iets niet doorhebt waarom je iets moet doen. Maar als de Heer je dat zegt vanuit het woord. Dan moeten we luisteren. Want de Heere zegt het. Want het gaat niet om onze wil. Het gaat om Gods wil. En zo liep Filippus daar op die eenzame weg. En opeens zag hij in de verte een stofwolk. Wat zou dat toch zijn? En hij liep in die richting verder. Het was een groepje reizigers. En ze kwamen uit Afrika. En Filippus kon hen inhalen. En die reizigers, het ging daar voornamelijk om één man. Hij was minister van Financiën van de koningin van Ethiopië, Candace. Hij was afkomstig uit dat oude rijk van Ethiopië, de moorman en kamerling. En hij was in Jeruzalem geweest om aan te bidden. En wat zal dat geweest zijn. Hij had gehoord van de God van Israël. Hoe, dat weten wij ook niet. Er woonden overal Joden toen ook al. Hij had vast iets gehoord. Van een tempel en er is geen afgodsbeeld. En van de reinheid van de Joden. Het trok hem aan. Hoe het ook zij. Hij ging naar Jeruzalem. Hij wilde die God leren kennen. Dat trok hem aan. Onweerstaanbaar werd hij getrokken. En met goede verwachting en met hoop en met verlangen was hij gegaan naar Jeruzalem. En dan zag hij die prachtige tempel. Het was een wereldwonder met wit blinkend marmer. En koper en glans, het was prachtig. En toen wilde hij naar binnen gaan. Hij wilde het wel zien, hoe die offers plaatsvonden. En hij wilde wel de prediking daar horen. Maar al heel gauw werd hij tegengehouden. Door de tempelpolitie. U komt uit Morenland. Nee, u mag hier niet komen. U bent een heiden. Want rondom de tempel was een zware muur. Vierkant muur om onderscheid te maken tussen het heilige en het onheilige. En rondom die muur waren dan zuilengangen. Daar hielden de schriftgeleerden hun disputen. Ook de Heere Jezus leerde het volk daar en de discipelen later, de apostelen. En daar buiten aan één kant van die zuilengang, daar was een voorhof voor de heidenen. Dat was het enige plekje waar ze mochten komen. Ze konden niks zien. Een zuilengang, een grote muur en een bordje. Verboden voor niet-Joden. Dat was alles. Wat zal die man teleurgesteld geweest zijn? Zo'n lange reis van weken ondernomen te hebben en dan voor zo'n bordje te staan. Nou, toen heeft hij nog wel een boekrol kunnen kopen van de Joodse geschriften. Hij kocht een boekrol van de profeet Jesaja in de Griekse vertaling. En toen ging hij maar weer naar huis. En onderweg las hij in die boekrol. En terwijl Filippus dan dat groepje mensen daar zag, sprak de Heilige Geest tot hem. Ga toe, voeg u bij deze wagen. Want u moet zich voorstellen, hij was een minister van Financiën. Een dienstauto met een lijfwacht om hem heen en met wat soldaten. En het was een hele optocht. Een belangrijk persoon. En daar ga je niet zomaar naartoe. Maar de Geest zei tegen hem, voeg u bij deze wagen. Loop er naartoe. En toen zonder enige aarzeling liep Filippus daar naartoe. En toen hoorde hij die moorman lezen, want hij las hardop. Dat deden ze vroeger, wij lezen nou gewoon zachtjes vaak. Maar toen lazen de mensen hardop. Waarom? Omdat het hard met de hand geschreven was. En ze moesten die woorden en die letters moesten ze eigenlijk precies nagaan, goed lezen wat daar stond. Dat kostte wat meer moeite. En zo was de gewoonte toen men las hardop. En Filippus komt langs de wagen en hoort die man in het Grieks lezen uit de profeet Jesaja. Hoe is het mogelijk? En Filippus zei, verstaat u ook wat u leest? En die man zei, hoe zou ik dat toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Hij vond het moeilijk om uit de Bijbel te lezen. Misschien vindt u dat ook moeilijk om uit Gods woord te lezen. Maar onthoud het toch goed, dat de Bijbel niet een boek is voor geleerde mensen. De Bijbel is een boek voor eenvoudige mensen. Het gaat ook niet om academische kennis. Het gaat om geestelijke kennis. De Bijbel is geschreven voor eenvoudige mensen. De gewone mensen hoorden de Heere Jezus graag. En op de Pinksterdag sprak Petrus tot het volk en 3000 kwamen tot bekering. En zelfs kinderen begrijpen de Bijbel. Ja, jongens en meisjes begrijpen de Bijbel. De verloren zoon. Psalm 23, de herderspsalm. En zoveel gedeelten uit Gods woord, kinderen begrijpen dat. En tegelijkertijd is de Bijbel soms ook zo moeilijk. Dan zeggen we, wat betekent dat nou? En daarvoor hebben we Gods geest nodig. Dat de Heere wijsheid geeft, de opening van uw woorden geeft licht, de eenvoudigen verstandig makende. Psalm 119, vers 130. Maar we kunnen zeggen dat eenvoudige mensen kunnen de Bijbel begrijpen. En dat doen ze ook. Misschien kennen die jongens en meisjes wel dat verhaal van Mary Jones uit Wales, die in de 18e eeuw haar eigen Bijbel wilde hebben. En ze hadden geen Bijbel, ze heeft geld gespaard, toen heeft ze heel eind moeten lopen, kilometers lopen. En dan kwam ze bij een winkel, heel ver weg, waar ze dan Bijbels hadden. Op blote voeten liep ze naartoe en ze heeft toen een Bijbel kunnen kopen. Maar zo waren er veel meer meisjes in de 18e en de 19e eeuw. Ik las van een andere man die reed door een gedeelte van Engeland heen. En er was een man die wel opgevoed was met de Bijbel, maar hij spotte ermee. En hij lachte om de Bijbel. Hij verzette zich tegen de Heere. En terwijl hij reed op zijn paard, zag hij een meisje zitten. Buiten haar huisje in de zon. Het was in Wales, in het westen van Engeland. En een meisje zat uit haar Bijbel te lezen. En die man zag dat. En die man spotte met haar. Och, dat moet je zeker doen, hè? Heb je al je dagelijkse taak vervuld? Zoveel verzen lezen uit de Bijbel? Dat moet je zeker doen, hè? Nee, meneer. Dat hoef ik helemaal niet te doen. Dat wil ik doen. Want de Bijbel is zo'n mooi boek. Ik hou van de Bijbel. Ik heb dit woord van God lief. Het gaat over de Heere Jezus. En ik heb hem lief en daarom lees ik uit de Bijbel. De man had nooit zo'n antwoord verwacht. En de geschiedenis vertelt dat dit het middel was tot zijn bekering. Zijn trots hart werd verbroken. Dus ook al is soms de Bijbel wel wat moeilijk, toch kunnen we het begrijpen. En het lezen van de Bijbel geeft grote loon. Zo was het ook bij deze moorman. Hij las de Bijbel, hij begreep het niet, maar toch zou de Heere hem belonen. De Heere zou ervoor zorgen dat het hem duidelijk zou worden. En dat hij zelfs tot bekering zou komen. En daarvoor gebruikte de Heere Filippus. En Filippus vroeg hem, verstaat gij ook hetgeen gij leest? De moorman zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En toen vroeg hij Filippus, wilt u bij mij opkomen op de wagen? Klim op de wagen, kom bij mij zitten en kunt u het mij uitleggen? Hier zien wij iets van de karakter van deze moorman. Hij was niet trots, hij was niet hoogmoedig. Hij liet een eenvoudige Jood bij hem in zijn dienstwagen plaatsnemen. Hij erkende ook nog dat hij zo dom was, dat hij het niet kon begrijpen. En toch was die man heel goed bezig. Door te belijden dat de Heilige Schrift hoger is van begrip en dat zijn wijsheid te hoger is dan ons. Dat hoort de Heer. En dat wil de Heer ook belonen. De Heere zal ervoor zorgen dat zij die eenvoudig vragen aan de Heere, wilt u het mij duidelijk maken, Heere? Ik heb een uitlegger nodig. Dan zal de Heere dat ook geven. En daarom kun je naar school gaan. Kun je vragen stellen. Of jullie jongens en meisjes, als je een vraag hebt, stel die vraag op de catechisatie. Of als de ouderlingen op huisbezoek komen, dan mag je hun ook vragen. Iets wat je niet begrijpt. Maar zo zorgt de Heer ervoor dat bij het lezen van de Bijbel, al staan er heus wel moeilijke teksten in, dat je toch wel gaat achterkomen wat het betekent. Daarvoor gebruikt de Heer ook de prediking en de zondagsschool. En zo heeft de Heer ook Filippus geleid dat hij hier aan deze moorman de Heer Jezus verkondigd heeft. Want die moorman was bezig een stukje uit Jesaja 53 te lezen. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. Gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dat die man nou precies dat las. Dat gaat nou precies helemaal over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Zo had de Heer het ook geleid. En dat Filippus erbij kwam. De kern van het evangelie. Dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft tot betaling voor de zonde. Dat hij het lam Gods was. Dat de Zoon des mensen gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En wat was dit een prachtige aanleiding voor Filippus om het evangelie te verkondigen. En de kamerling die stelde een hele goede vraag in vers 34. Ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En zo werd dit gedeelte duidelijk voor deze moorman. De Heere zorgde ervoor dat hij het wel zou begrijpen. En daarom als jullie jongens en meisjes iets tegenkomt in de Bijbel wat je moeilijk vindt, vraag het maar aan de Heer om het je duidelijk te maken. En de Heer wil allerlei middelen gebruiken, zoals we zojuist zeiden, dat je het wel zult begrijpen. Maar als nou die moorman, toen hij aan het lezen was, die boekrol weer opgerold had en wat meer ontspannend lectuur genomen had, dan was het heel anders gegaan. Dan was Filippus er waarschijnlijk niet eens geweest. Maar die moorman bleef erin lezen. Al was het moeilijk, hij wilde het weten en hij las het hardop, voorzichtig. Al leek het voor hem onbegrijpelijk, zo moeilijk. Zo is het woord van de Heer soms als zaad dat gestrooid wordt en het bedekt wordt door aarde. En het ligt een tijdje verborgen onder de zwarte aarde. Maar het gaat daarna een tijdje wortel schieten. En het komt op en het gaat vrucht dragen. Zo is het woord van de Heer. Het woord dat je leest, het gaat vrucht dragen in je leven. Want de Heer heeft gezegd, dat woord, dat zal niet leeg blijven. Dat zal niet onvruchtbaar blijven. En daarom is het zo goed om te lezen uit dat woord. Jongens en meisjes, laat dat een voor jullie al een werkelijkheid zijn en een gewoonte. Dat je dagelijks voor jezelf leest uit Gods woord. En wees niet ontmoedigd wanneer bepaalde gedeelten wat moeilijk zijn. En wanneer het is alsof je er niets van begrijpt. En dat het net als een muur is. Soms stelt de Heer je op de proef. En soms krijg je niet onmiddellijk antwoord op je vragen. Soms moet je blijven lezen. Net zoals een goudgraver. Zijn mensen die gingen dan goud graven. Ze kregen een stuk land toegewezen. Al die goudgravers. In Alaska was dat, in Noord-Canada. Daar kregen ze allemaal een stuk land. En daar moesten ze op blijven. Ze mochten niet naar elkaar toe gaan. Kregen de grootste ruzie. Dus de regering stelde, iedereen kreeg een stuk. En er zit goud in de grond, we weten niet waar. En zo'n goudgraver ging dan zoeken, dan gingen ze mijnen slaan. En dan gingen ze diep in de aarde graven. Je kunt ze nog vinden, ze zijn vervallen. En wat een werk. Soms stortte het in en ze bleven doorgraven, geen goud. Maar ze gingen doorgraven. En soms, niet altijd, maar soms vonden ze inderdaad goud. Maar het duurde wel een tijd. Maar die goudzoeker, die gaf het niet op, hij ging door. En dat is alleen maar voor goud. Nou, als je sterft, kun je goud echt niet meenemen. Eigenlijk heb je er niet zoveel aan. Het woord van de Heere geeft eeuwig leven. Het zalig hemelleven. En wanneer wij nou zoeken in het woord en we vinden het moeilijk, moet je niet opgeven. Maar blijven lezen. Het ene hoofdstuk kan moeilijker zijn. Het andere kan weer een stuk duidelijker zijn. En dan moet je de Bijbel dan niet wegleggen en wat een gemakkelijk lezenboek nemen in plaats daarvan. Nee, dat deed die Moorman ook niet. Moeten wij ook niet doen. Elke dag een gedeelte lezen uit het woord. En de Heere zal ervoor zorgen dat ook wij het duidelijk maken. En sommige gedeelten van Gods woord, die zijn zo diep, die kun je blijven lezen. En dat duurt soms een heel leven lang voordat je het gaat zien wat het betekent. Maar de Heere beloont hen die hem ernstig zoeken. En zo was het met deze Moorman ook. Die had een lange reis gemaakt, was in de tempel geweest, mocht niet naar binnen, heeft een boekrol gekocht, dan maar terug naar huis en onderwijl toch maar lezen. Hij zocht de Heere ernstig, al begreep hij het niet, toch maar blijven zoeken. En toen verkondigde je Filippus hem de Heere Jezus. En dan staat er, Filippus deed zijn mond open. Waarom staat dat dan nou? Als je moet spreken, dan moet je toch je mond open doen, dat klopt. Maar waarom staat er dat dan, dat Filippus zijn mond opendeed? Omdat er nu iets heel belangrijks komt. Het was alsof hij ademhaalde. En dan gaat hij verkondigen. En hij legt het een na het andere uit aan die man. En hij was bezield met Gods geest. En hij vertelde dat deze profetie ging over de Heer Jezus. En dat hij gekomen is. Hij vertelt wat de Heer Jezus gedaan heeft. En hoe velen in Israël hem gezien hebben. En wat er gebeurd is dat hij gekruisigd is. En waarom moest hij gekruisigd worden. En waarom moest hij zijn leven afleggen. En waarom was hij als een lam stemmeloos voor zijn scheerders. Omdat hij de schuld van de mens kwam te betalen door zijn lijden en sterven. En dat hij opgestaan is uit de doden. Dat hij het eeuwige leven verdiend heeft. En toen heeft Filippus ook heel persoonlijk tot die Moorman gesproken. Dat blijkt ook wel, want straks zegt hij, waarom kan ik niet gedoopt worden? Dus hij heeft met hem gesproken over de doop. Tot bekering, vergeving van zonden. Hij heeft gesproken dat hij zelf ook zijn zonden moest belijden. Die man begreep dat hij zonden had. Hij voelde zich ook onrustig. Daarom zocht hij ook naar God. Hij zocht naar inhoud in zijn leven. En toen hoorde hij van die verlosser in de Heilige Geest. Werkte erin mee en getuigde met zijn hart dat dit woord waar was. En dat hij ook vergeving van zonden nodig had. En dat hij niet meer voor zichzelf mocht leven, maar dat zijn leven in overgave moest liggen aan de Heere. En zo werd het woord van de Heere heel persoonlijk gepreekt tot hem. En zo gaat de Heere Jezus ook zijn woord persoonlijk laten preken tot ons. Dit hebben wij toch allemaal nodig. Het eeuwige leven. Vergeving van zonden, dat de Heer in ons hart woont en leeft. Ook wij moeten de Heere Jezus persoonlijk leren kennen. En zo heeft de Heere Jezus, zo heeft Filippus gesproken. De Heere stuurde niet een engel, hij stuurde een mens. De Heer had ook een engel kunnen sturen. Soms is dat gebeurd in de geschiedenis van Israël, dat een engel kwam om het woord van de Heere te vertellen. Als mensen een engel zien, dan worden ze bang en dan schrikken ze. De Heere laat zijn woord verkondigen door mensen, eenvoudige mensen. Maar de Heere gebruikt hun prediking tot de bekering en het behoud van zondaren. En zo heeft deze prediking van Filippus binnengedrongen bij deze Moorman. En zo gebeuren er wonderen in zijn hart. De prediking verandert mensen harten. Het woord van God is als regen dat valt op de dorre aarde. En dan komt er, alles begint te ontkiemen. Er komt een nieuw leven. Het dorre land wordt verkwikt en de woestijn gaat bloeien als een roos. Zo werkt de Heere met zijn woord. En zo heeft de Heer ook gewerkt in ons land en in ons volk en in heel Europa. Door de prediking van zijn woord, juist in de dagen van de reformatie. De reformatie is tot stand gekomen niet door allerlei politieke intriges, niet door allerlei plannen die mensen gesmeed hebben, niet door allerlei plannen, nee, de prediking, de reformatie heeft ingang gevonden door de prediking van Gods woord. Zwingli predikt in Zürich, Calvijn preekte herhaaldelijk. Eerst door heel Zuid-Frankrijk heen, in noordelijk gedeelte van Italië heen en toen in Zwitserland. En Luther preekte. Door de prediking van het evangelie heeft de reformatie doorgedrongen in Europa. Zo heeft de Heere dat geleid en gezegend. Zo kwamen mensen tot bekering, zo zagen ze dat onze zonden vergeven worden, niet door onze goede werken, niet door een aflaatbrief, maar die worden vergeven door het bloed van de Heere Jezus Christus. En zoals de regen valt, zo is het ook met de prediking van Gods woord. De regen valt niet overal. En zo is de prediking ook niet overal. Soms zijn er droge perioden. Zo was het ook een droge periode voor de reformatie in Europa. Maar toen kwam de regen van Gods woord. Het land van Samaria was vele eeuwen lang droog gebleven, als een woestijn. Er viel geen regen. En toen heeft de Heere Jezus de regen laten neerkomen op die mannen en vrouwen van Sichar. En toen later, toen Filippus daar kwam, toen kwam de regen neer op de mensen van Samaria. En stromen van zegen daalden op hen neer. En zo had de Heere besloten deze moorman, die ook een dor en droog leven gehad had, dat nu het evangelie als een vloedgolf, als een stortbui hem zou doordrenken. En Filippus predikte hem het woord van God. Zo kan het ook in het persoonlijk leven zijn. Dat de Heere met zijn woord overkomt. Dat er perioden in uw leven zijn waarin de prediking zo tot u spreekt en waarin het rijke vrucht draagt en tot verandering gebracht heeft in uw leven. Wat is dat toch rijk? Het zijn rijke perioden. Maar de Heer had besloten dat deze moorman nu ook rijk gezegend zou worden door de regen van de prediking van Gods woord. Filippus predikte hem het woord. Eerst had Filippus het gedaan tot een grote gemeente van Samaritanen. Zoveel kwamen tot bekering. En nu preekt hij tot één man. Wat is dat toch rijk? God zoekt de enkeling op. De enkeling, de individu. En daarom kunnen u en ik er ook bij. De Heere kent ons allemaal persoonlijk. En hij kijkt ons allemaal persoonlijk aan vanmiddag. En hij zegt tegen ons, weet wat nodig is in het leven. Het ene nodige in leven en sterven. En hij weet het precies zo bij u binnen te brengen. Zoals het bij u past. Zoals het ook bij deze moorman past. En er gebeurt vaker dat de Heere een enkeling op het oog had. Ik heb gehoord van anderen in Friesland in de jaren 40. Daar was ook in de Wouden in Friesland een opwekking aan de gang. En dat de Heere daar ook verschillende mensen die in een goddeloos leven geleid hadden, tot bekering bracht. Zoals ook een stroper. Het is historisch. Ik heb hem zelf niet gekend, maar ik heb van anderen gehoord die hem wel gekend hebben. Een stroper die heel ruw was. En die in feite een bunzing uit een boom pakte door zijn vinger in dat gat te stoppen. En liet hij hem bijten en zo pakte hij hem. Dat was een hele ruwe man. Maar hij kwam onder de prediking. En toen hoorden mensen hem in de slootkant. God smeken om genade. En de man is tot bekering gekomen. Zo heeft de Heer het individu op het oog. Ik las ook in de 19e eeuw een bekende predikant, een Presbyteriaanse predikant in de Verenigde Staten, Payson. Dominee Payson heette hij. Het was een geweldige storm, hij moest ergens preken, had de afspraak. En hij ging er naartoe, dwars door die vreselijke storm, kwam hij aan in het kerkgebouw en er was niemand. Het was zo'n zware storm. Dan ben ik voor niets gekomen. En toen kwam er één man binnen, die ook op een afstand gekomen was. Ook door een vrij lange afstand, want hij had dat gehoord van dominee Payson en wilde hem wel horen preken. En toen was hij daar aangekomen, door de regen, één man. Nou, zei dominee Payson, dan ga ik voor u preken. En hij preekte. En toen opeens, toen dominee Payson bezig was te zeggen dat de zonden van de mens ons veroordeelden. En dat wij bekering en reiniging nodig hebben. Dat de mens zo niet door mag leven. Zo preekte Payson. En die man begreep, ik ben de enige in de kerk. Hij preekt op mij. Ik moet tot bekering komen. Ik ben een zondaar voor God. En hij kwam tot bekering. Soms heeft de Heer één mens op het oog. Misschien hebt u er al eens meegemaakt. Dat u in de kerk zat en voor u besef was u de enige in de kerk. Omdat het woord u aansprak. Zo was het met deze moorman. Door de indringende prediking van Filippus begreep hij dat het anders moest worden. En toen in vers 36, ze reisden verder overweg. Ze zullen wel uren met elkaar in die wagen gezeten hebben. Om dat alles uit te leggen en te preken en de vragen te beantwoorden. En dan zei die kamerling, die minister van Financiën. Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij vertelde niet eens aan Filippus hoe hij tot bekering gekomen was. Hij vertelde niet eens zijn weg en hoe de Heer hem te sterk geworden was. Nee, hij wist dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat betekent, hij is God zelf. En dat betekent dat hij koning der koningen is. En hij wilde deze Christus kennen en voor hem leven. En zo kon hij gedoopt worden. De moorman gebood de wagen stil te houden. Ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. Wat gebeurde er dan? Filippus was weggenomen. Hij was er niet meer. En de geest bracht hem over naar een andere plaats. Waar hij nu verder kon preken. Dat kan de Heere doen. Dat heeft de Heere hier gedaan. De moorman ziet hem niet meer. Wat zal dat bijzonder geweest zijn? Wat zal die moorman dat verdrietig gevonden hebben? Hij was er toch net. Waar is hij nu? Wat zal hij verdrietig geweest zijn? Helemaal niet. Oh nee, helemaal niet. Waarom niet? Had hij een hekel aan Filippus? Helemaal niet. Hij vond het heel fijn dat Filippus hem gepreekt had. Maar nu was al zijn aandacht gericht op de Heere Jezus. Hij had Filippus niet meer nodig. Hij had Christus in zijn hart ontvangen. En zo kwam er in zijn leven een overvloed van blijdschap en van vrede en van vreugde. Het was iets wat hij nog nooit had meegemaakt in zijn leven. Hij kon wel dansen van vreugde, van blijdschap. Omdat hij wist nu dat zijn zonden vergeven waren. Hij had de Heilige Geest ontvangen. Hij voelde het, hij wist het. En hij heeft gesproken met zijn gevolg hoe goed de Heere is. De God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Oh, het is echt waar. Dit is het. Hij is het alleen. Jezus Christus. Mijn hart is vrij. Een schrijver uit de vroege kerk, Irenaeus, hij vertelt ons dat deze man uit Ethiopië terugging naar zijn land en hij werd daar een verkondiger van het evangelie. Dat lezen we niet in de Bijbel, maar dat zegt wel de vroege kerk. Irenaeus zegt dat. Maar in ieder geval, hij was vol blijdschap, vol vreugde. Toen Spurgeon zag dat zijn zonden verzwolgen waren in het bloed van Christus, dan was er zo'n blijdschap. Hij dacht dat hij wel kon springen naar de hemel toe. Omdat het zo'n voorrecht is om de Heere te kennen, dan ziet de wereld er anders uit. Dan begint alles te schitteren, alles te stralen, wanneer de liefde van de Heere uitgestort wordt in het hart. O, wat was die man blij. Wat een diepe blijdschap en vreugde. En zo was hij dankbaar. Zielsdankbaar. Hij begreep dat de Heer hem Filippus gezonden had. En hij begreep dat het niet meer nodig was dat Filippus bij hem kon zijn. Hij moest ook weer verder. En nu had hij nog steeds die boekrol van Jesaja. En heeft hij uitgelezen. En vanuit die kennis van Christus. En toen zag hij het. Toen begreep hij het. Een koning zou regeren in gerechtigheid. O, hij wist dat is deze Christus. Toen begreep hij het en zag het. Het lam Gods. Dat zwijgend het oordeel was ingegaan. Ook voor hem. Er was diepe dankbaarheid. En nu hebben wij vandaag dankdag. En dan moeten wij danken. Hoe kunnen we nou echt danken? Want dat is toch moeilijk voor ons. Om echt te danken. Weet u wat nodig is om echt dankbaar te zijn? Wat er gebeurde met deze moorman uit Ethiopië. Hij vond de Heere. De Heere en zijn woord kwamen in zijn hart. En zo was hij overvloeiende van blijdschap en dankbaarheid. Om echt dankbaar te zijn, moeten we de Heere kennen in ons hart. En daarom, jongens en meisjes, wat denk je nou? Hoort God jou als jij bidt? Denk je dat de Heere naar je luistert? Ik denk dat jij vast weet, de Heere hoort mij als ik bid. En dat is waar. Dat laat de Heere je ook voelen in je hart. Dat God mij hoort als ik bid. En waar je nou vooral moet bidden is, dat de Heere in je hart zal komen wonen. Maar dan krijg je ook die ware blijdschap, die vreugde, die dankbaarheid. En dan zie je hoe goed God is. En dan zie je ook hoe slecht jij bent. En dan krijg je er een hekel aan, dat je zo slecht bent. En dan zeg je, Heere Jezus, maak mij rein. Dat betekent schoon. Maak mij schoon. En laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Dat ik altijd bij u mag horen. Kijk, dan leert de Heere je dankbaarheid. Wanneer de Heere met zijn geest in je hart gaat werken. En zo mogen we dankbaar zijn, jongens en meisjes, dat je naar zondagsschool kunt gaan. En zo mogen wij toch dankbaar zijn dat we een gemeente hebben, een kerk waar we naartoe kunnen. Waar we de geregelde bediening van zijn woord mogen horen. En dat was niet altijd zo. Het was een tijd hier op ons dorp waar de prediking van het evangelie niet gehoord werd. Toen ging men op naar de mis, naar de Sint-Martinuskerk. Maar het evangelie was verduisterd. Meer dan 500 jaar geleden. Maar zo hebben ze eeuwenlang geleefd op onze dorpen hier. Zonder evangelie. Zonder de vrijheid van de prediking van Gods woord. Het was verduisterd en toen gaf de Heer de reformatoren, Luther en Calvijn, dappere mannen. Sommigen hebben hun leven moeten geven voor de evangelie. Ze werden verbrand, sommigen werden gewurgd, sommigen werden op andere manier gedood. En dappere mannen hebben de Bijbel vertaald vanuit het Grieks en Hebreeuws en het Latijn in het Nederlands, in het Engels, in het Duits, in het Frans. Want de mensen moeten hun eigen taal kunnen lezen en sommigen daarvan die dat gedaan hebben, werden gepakt en werden opgehangen en gedood. En er waren dappere boekdrukkers die hebben met boeken zoals deze Bijbel, ouderwets, hebben ze het gedrukt met gevaar van hun leven. Sommigen zijn gepakt en die zijn erom gedood dat ze de Bijbel wilden drukken in de taal van het volk. Maar ze hebben het gedaan. Waarom? Omdat ze de blijdschap en de liefde van de Heer in hun hart kennen. En dan zeggen ze, dan is niet zo heel erg wat er met mij gebeurt. Zolang dat woord maar uitgedragen wordt. En zo hebben wij veel reden om te danken. Voor de Bijbel. Voor de kerk. Voor het eten. Voor het drinken. Voor zegeningen. En daarom is eigenlijk dankdag een oproep tot bekering. Belijden, wij verdienen geen enkele zegen. En u hebt zoveel geschonken. Dan mag ik toch niet voor mezelf leven. Dan moet u toch mijn Heer en mijn God zijn. Dan worden we toch klein onder die volheid van zegeningen. Dan bidden we om een nieuw hart. En dat kan en wil de Heere geven. Dat zijn geest ons leert. Om werkelijk dankbaar te zijn. En dat wil de Heere doen. Door zijn woord. Amen. Laten wij zingen. 22 vers 14. 22 vers 14. Laten wij bidden en danken. Eeuwige en heerlijke God, wij zeggen u hartelijk dank voor uw woord. Dat wij dat kunnen lezen in onze eigen taal. En Heere, we zeggen u dank voor de wekelijkse prediking van uw woord. En dat wij uw woord bij ons mogen hebben in onze huizen. Uw woord dat met kracht is. Uw woord dat doorwerkt in mensenlevens. Heere, wilt u dat doen, ook in ons midden. Opdat wij ware dankbaarheid leren. Want die dankbaarheid zullen we uiteindelijk alleen maar leren. Wanneer we kennis van ellende hebben en kennis van verlossing. Zo zal de dankbaarheid voortvloeien. En zo bidden wij u om de werking van uw Heilige Geest. Dat wij de werkelijkheid mogen zien. Dat we nergens recht op hebben. En dat u toch zoveel geschonken hebt. En dat we maar heel klein onder worden. En dat uw goedertierenheid ons tot bekering mag leiden. En dat wij heel stil en klein worden. Onder al het werk wat u gegeven hebt. Steeds weer nieuwe opdrachten. En de zaak kon voortgezet worden. En er was weer nieuw werk in de bouw. En nieuwe opdrachten op de zaak. En er was werk voor handen. Ook al was het soms moeilijk. En ook al waren ook wel spanningen ook aanwezig. Maar we konden steeds weer bij u komen met die moeite. En soms kwamen die moeite ook expres door uw leiding. Al regeert u alles. Maar opdat wij door die moeite dichter aan u verbonden zouden worden. Heere, alle dingen moeten toch meewerken ten goede voor uw kinderen. Heere, we zeggen u dank voor welvaart en overvloed. Heere, leer ons u werkelijk te aanbidden en dankbaar te zijn. Heb dank voor wat u ons gaf in deze dienst. Wil ons ook vanavond weer samenbrengen onder uw woord. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 118, het zevende vers. Thank you. de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.